Ik doe het opnieuw. Bomen, gras en bladeren en stammen.
Dat is alles wat je wil.
Maar dat is niet alles wat je soms ervaart. Mensen, ik ben weer blij dat jullie er zijn. Welkom bij deze prachtige aflevering van de spiksplinter mooie jongens van Kletskraus, de Jongkast. Sjoerd ondertussen bier over me aan het heen gooien, want we zijn tegenwoordig niet in ons eigen stekkie, oftewel bij Sjoerd thuis in Arnhem. Nee, we zijn gezellig met z'n tweetjes en de fam in... Hey, welkom Sjoerd in Noordwijkerhout. Ja. En bij deze mooie podcast over natuur. En hoe komen we dan het onderwerp natuur? Nou, daar komen wij op doordat we in de natuur zijn. En ik zag bomen en ik dacht, hey, daar wil ik het over hebben. Want we wonen wel gewoon nu in een huisje. Maar natuur, mooi man. Hey, klein tippie. Klein feitje en een tip tegelijkertijd. Als je een wolf ziet, die dingen zijn redelijk eng. Maar ze hebben ook iets leuks, want als ze pups hebben, dan hoef je ze geen brood te geven of zo, want dat eten die pups helemaal niet. Dus als je wolven ziet, hoef je niet brood naar ze te gooien, naast bij eenderen, moet je trouwens ook niet doen. Eenden. Nee, want wolven voeren hun pups gewoon met hun kots. Ja, dat is toch lekker, hè? Dat is toch gewoon mooi?
Maar hetzelfde als vogels?
Ja, dat is een beetje, ja, zou je het kunnen zien, ja.
Dus meer gewoon over geverteerd eten. Zodat die
nee, maar volgens mij hebben ze het echt al wel gewoon doorgeslikt. En dan daarna praat je het uit. Het is niet
gewoon,
dat ze het kauwen.
Ze gaan kauwen normaal is speeksel. Ze gaan gewoon normaal eten.
En als ze dan klaar zijn en verteerd, dan barf
ze. Ja, maar ze gaan ook niet meer eten omdat ze kinderen hebben. Ze eten gewoon normaal en af en toe moeten ze gewoon kotsen. En dan lopen die kinderen er achteraan.
Doe zo.
Op wel in elkaars mond.
En dan komt zo'n pup komt eraan en doet die barf in dat mondje.
Oké. Okay. Ja, dat is wel bijzonder eigenlijk.
Hey, ja, oké. Okay, de materie. Sjoerd.
De materie?
Nee, ik maak een geitje.
Wat gaan we nou met deze man doen?
Nee, ik zet de ouwe in.
Uit het oog van het hart. Het moment waar iedereen naar uit heeft gekeken gaat van start.
Ik weet niet zo heel goed waar we het over moeten hebben, het klagen. Want ja, we zitten nu natuurlijk gewoon in een prachtig huisje gewoon te genieten van ons leven. Mm-hmm. En ik heb de vorige keren toch altijd moeite gehad met het klagen. Maar dat, ja, ik moet zeggen, ik bereid het tegenwoordig te weinig voor het klagen. Daar had ik het eigenlijk al met Sjoerd over gehad. Ik vind dat ik mezelf beter moet voorbereiden, maar dat doe ik dan telkens weer niet. En dan vergeet ik weer mezelf voor te bereiden om te kunnen klagen. En een tip van de week te geven. En nu zit ik echt van, ja, waar zou ik het eigenlijk over hebben als het gaat over klagen? Ik heb geen flauw idee. Denk jij mee, Sjoerd?
Ik denk wel mee, ja. Nou ja, klagen. Sowieso vind ik het echt vreselijk de afgelopen paar dagen. Kijk, ik rij heel veel. En op de een of andere manier is het sinds 2-3 weken weer zo dat iedereen besluit om ook weer te gaan rijden. En wat ik hier zo vervelend aan vind... Kijk, dan kan je zeggen, je rijdt zelf ook. Ja, oké, maar ik deed al de hele tijd veel rijden. Ik rijd altijd veel. Ik rijd altijd veel te snel. Want dat is mijn werk. Ik ga naar klanten. Dat doe ik. Maar... Op de een of andere manier zijn al die mensen die eerst thuis werken, gaan nu ook allemaal weer op kantoor werken. En ik sta de hele fucking tijd in de file. Ik sta de hele tijd in de file. Ik kan er nergens meer van uitgaan. Als ik een keer anderhalf uur naar huis moet rijden, of een uur en 10 minuten, dan kan het sowieso dat 2,5 uur wordt. Gewoon prima. Gewoon, dat is gewoon dagelijks kost. Dan denk je, ja, dat is helemaal niet fijn. Ik kan niks plannen. Wat ga ik daarna doen? Ja. Hoe laat ga ik eten? Hoe laat kom ik thuis? Wat is het leven? Wanneer ga ik dood? Weet je, dat zijn allemaal van die vragen die je krijgt in de auto.
Ga je dan zelf stellen, ja? Denk je dan veel na?
Ja, de vervelendste vraag die ik me altijd ga stellen, waar ik niet uitkom, is: had ik dit kunnen voorkomen? Ben ik dus een sukkel? Dan zit ik in de auto en ik ben alleen maar daarover aan het nadenken. Dan word ik helemaal gefrustreerd in die auto. Want dan de eerste 10 minuten denk ik, oh, het valt wel mee. Dan op een gegeven moment zie ik dat er een auto-ongeluk is gebeurd verderop. En dan staat iedereen stil. Dan denk ik echt, wat moet ik nou? Ik kan niet. Ik wil weg. Ik wil niet hier nu stilstaan. Ik wil niet. Ik wil dit niet doen. Ik kom er gewoon niet uit. Die frustratie is zo gek. Want ik kan mezelf heel lang rustig houden. Maar op een gegeven moment dan breek ik gewoon of zo. En dan word ik helemaal agressief in die auto. En ik wil weg. Ik wil niet hier staan. Ik wil niet nog hier. Ik moet nog dit doen. Ik moet nog dat doen. Ik wil naar huis. Ik word er helemaal gek van.
Nou, ik moet zeggen, ik heb wel twee ergernissen als ik in de auto zit. En voor mijn werk moet ik ook veel rijden. Om te beginnen doe ik een ergernis naar mezelf. Als ik dan rij en dan heb ik die tomtom voor me staan. En ik doe het niet gewoon op een tomtom zoals eigenlijk dat allemaal vroeger deden. Of op zo'n apparaatje. Nee, ik doe het tegenwoordig op mijn iPad. Want dat moet of zo. Dat doen we allemaal bij ons bedrijf volgens mij. Dus dat doe ik ook. Mm. Maar ik heb die iPad, die komt niet uit... Ja, deze eeuw, die komt daarvoor nog. Daarvoor die andere eeuw nog. Want dat ding doet het gewoon nooit. Maar oké, okay, internet traag en het ding traag. Prima, maar dan staat dat ding aan. Maar als ik dan een afslag moet en ik rij langs die afslag... dan geeft hij nog aan dat ik voor die afslag ben. En dan vervolgens, piep, springt hij naar voren en geeft hij aan dat ik langs voorbij. Die afslag ben. En dat is zo irritant. En dat valt er nog reuze mee, want vaak is dat nog wel te overzien. Want dan ben je waarschijnlijk toch ergens in een dorp. Mm-hmm. Maar als je dat dan hebt op een snelweg... Ja. En dan is het al super druk op de weg. En dan ben je aan het rijden. En dan ga je de verkeerde afslag. En dan ga je helemaal een rondje omheen. Want bij snelwegen is het zo dat er pas weer naar 2 kilometer, 3 kilometer, 100 kilometer een afslag komt waar je eraf kan en weer kan draaien. En dat is zo frustrerend. Oh, ik heb zo'n kleppie rechts van mij zitten. En daar sla ik dan soms even een paar keer met dat handje van me op. potdomme. En doe mijn poot toch pijn.
Ik heb één keer gehad ook, echt, dat was precies dit. Maar toen zat ik nog, wel hiervoor dan de auto, hè, dat hebben we wel eens eerder over verteld van onze moeder. En dan kon je dan de TomTom moest je updaten, één keer in zoveel tijd om een nieuwe kaart te krijgen.
Ook een rot ding.
Maar dat deden we nooit, volgens mij onder andere ook omdat de USB kapot was, dus het kon ook niet meer. Maar toen moest ik een keer naar een klant in Rotterdam. Rij je wel eens door Rotterdam heen? Snelwegen daar allemaal?
Het enige wat ik me altijd kan herinneren is Pernis.
Pernis.
Dat je daar zo die afslag hebt.
Ja, nou ja, je hebt daar allemaal. Ze hebben daar echt op de een of andere manier. We zijn wegennet. Ik kom daar niet uit. Ik ben vaak best wel aardig met wegen. Ik snap het daar echt niet.
Nee, in Rotterdam niet. Het is me niet per se niet opgevallen
in
of zo.
Maar in daarbuiten de ring. 20 afslagen die lopen over elkaar heen, onder elkaar door en dan niet de ring. Het is gewoon één lange weg. Ik denk misschien wel van 20 kilometer, waar structureel de wegen splitsen en dan ga je weer ergens anders heen. Maar toen had ik nog de oude navigatie die niet geüpdate was en ik moest om 8:30 ergens zijn. En volgens mij was ik een half uur van tevoren te vroeg weggereden. Dus ik zat dik op tijd aankomen. Nou, toen had ik al file, dus had ik nog maar kwartierspeling. Toen had ik 3 keer achter elkaar, omdat die TomTom iets anders aangaf, de verkeerde afslag
genomen. Ja, dan word je zo gek, hè?
Dat was de eerste keer dat ik met een andere vertegenwoordiger meeging om te kijken hoe het...
En kwam je te laat?
Toen zou ik te laat komen. Dus toen belde ik hem van, ik kom iets later. Ik heb gewoon afslagen. Het lukt me niet. Ik snap het niet. Dus ik reed terug. Ze hebben daar midden op de snelweg één plek. En daar kan dan de brug open of zo.
Maar daar heb je altijd last van, de brug die open staat.
Het was een tunnel. Dus ik snapte niet zo goed wat het gebeurde. Dus ik moest daar stilstaan. Wereld. Ik stond stil op de snelweg.
Voor een tunnel terwijl een brug open ging.
Ik snapte er helemaal niks van.
Ja, bijzonder.
En toen miste ik nog een afslag. En toen pas besloot ik om mijn telefoon te gaan om te kijken waar ik heen moest. Ja, toen kwam ik uiteindelijk echt een half uur te laat.
Ja.
Die man was overigens nog niet begonnen en had ook zijn spullen niet op orde. Dus,
maar hij had ook zijn spullen niet op orde, dus de klanten waren niet heel tevreden.
Die man is een heel ander verhaal. Alleen, ik baalde enorm. Het was de eerste keer. Ik was vol spanning. Ik had mijn netste kleding aangetrokken. Ik dacht, ik kom lekker op tijd. En ik was een half uur te laat. Ja, omdat ik gewoon die wegen daar...
Maar dat neemt voor mij niet eens het feit weg dat buiten het feit of ik nou op tijd of niet op tijd kom, het me zo erg bloed onder de nagels vandaan haalt dat ik dan nog ergens anders heen moeten rijden. In mijn hoofd mentaal kan ik dat niet. Want het moment als ik dan die verkeerde afslag neem, dan zeg ik tegen mezelf, ja, maar nu ga je alleen maar verder weg. Het gaat alleen verder weg. Gaat verder weg. Als ik het moment dat ik gedraaid heb en terug ben en precies weer op dezelfde plek ben, denk ik van, en nu ben ik weer progressie aan het maken. Ja. En daarvoor is het alleen maar, je gaat verder weg. Je gaat alleen maar meer tijd verpesten.
Het duurt langer, want het tellertje gaat niet hoger worden.
Daar word ik dus, nee, maar eenmaal, maar, nou, hoe bedoel je tellertje?
Nou, op het moment dat jij dus al voorbij die afslag bent gereden en hij zegt al van, het duurt zes minuten langer. Je gaat niet.
Ja, maar die 6 minuten, dat is de mentale. Daar word ik echt helemaal gek van. Ja, dan sla ik soms met mijn handje met een vuistje op de zijkant van de auto. Maar ja.
Ik moet echt even gillen. Ik moet echt even heel hard gillen.
Ja, soms ook. Maar als ik het echt heel naar vind.
Stem overslaand gillen. Ja, elk scheldwoord ik kan bedenken.
Het voordeel aan een auto is natuurlijk wel dat het daarin best wel onopgemerkt kan.
Ja.
Tenminste, het zijn best wel bijzonder zijn. Soms heb je het, hè? Kijk je met een kopje naar rechts. En zie je op.
Dat heb ik dus nog nooit gezien.
Nee,
dus
nee, het zou best kunnen dat iemand dat bij jou heeft gehad.
Want wij doen het dus structureel.
Ja, dat doe ik redelijk
nou vaak. Ja, structureel, omdat tegenwoordig dus die wegen weer zo druk zijn.
Ja.
Heb jij er ook last van?
Nou ja, afgelopen... waar zijn we? Waar leven we? Welke dag? Ik denk donderdag werkte ik. Donderdag moest ik werken, woensdag.
Gisteren.
Ja, toen ging ik naar... Hey, Gerrit-Jan, kom even binnenlopen. Even handje omhoog. We zijn natuurlijk op vakantie met de fam. Maar ik ging laatst naar Maastricht toe. En toen moest ik terugrijden. Maar het bijzondere was... Het was 3 uur. Toen was ik klaar bij die klant. 4:30 ongeveer. En toen moest ik dus nog naar een andere klant. En ze hadden in hun hoofd... Tussen 3 en 5 moet je bij de volgende klant zijn. Terwijl ik tussen 1 en 3... bij die eerste klant was. Dus, nou ja, ik had twee
jouw
klanten tussen 1 en 3. Tussen
en
1 en, nee, luister, tussen 1 en 3 had ik 2 klanten.
Ja?
Ja, dan ben je ongeveer klaar om 3 uur, want dan heb je gewoon wel alle tijd nodig gehad om die beide klanten te kunnen helpen. Dus daarna vervolgens ga ik kijken op mijn rooster wanneer en hoe laat moet ik bij mijn volgende klant zijn. Tussen 3 en 5. Nou, prima. Ik kijk waar die andere klanten wonen. Wonen ze in Utrecht.
En je was in Maastricht?
Maastricht. Dus ik moest letterlijk het moment dat ik al klaar was met mijn klant, moest ik al zijn bij de volgende klant. Nou ja, het was een rit van 2 uur en een kwartier.
Ja.
Dus dat was al onmogelijk. En vervolgens stond er die dag de langste file, sinds een lange tijd, volgens mij 1000 kilometer aan file gewoon in het land.
Oh.
Nou, daar werd je helemaal krankjorm van. En iedere nieuwe snelweg die je opging, want uiteindelijk is het natuurlijk een heel lang stuk A2. Maar daarvoor heb ik ook allemaal andere snelwegen waar erop komt A50. Want uiteindelijk ging ik toch naar Arnhem toe en zo. Overal stond minimaal 1/2 uur file. Dus daar word je helemaal gek van. En toen heb ik ook dus het moment meegemaakt dat ik de afslag miste. Verkeerde kant op ging.
Ook nog.
En dat juist de kant waar ik heen wilde, was er geen file meer. Maar de kant waar ik de verkeerde afslag nam, was er dus wel nog fucking lange file. Dus ja, toen heb ik echt een paar keer even op de ding geslagen, joh. Maar buiten dat, toen constateerde ik dus ook dat al die files ontstonden doordat er dus aan de andere kant van de weg
een ongeluk
was gebeurd. En wat er dan dus gebeurt, is niet dat er bij ons al dingen moeten opgeruimd worden aan onze kant van de weg, maar dat mensen dan gaan kijken op het moment naar dus wat daar allemaal gebeurt aan de andere kant. Dus ik keek naar links, ik denk, daar staat ook een lange file. En dan heb je zoiets van, oké, maar nu is het dus het punt, of onze kant heeft een ongeluk gehad, of die andere kant.
Ja.
Want allebei de wegen hebben er last van. Want allebei de kanten gaan gluren.
Het maakt
want
helemaal
daar komt het
maakt niet meer uit aan welke kant. Mensen zijn gewoon sensatiezoekers.
Dat constateer ik toen. Maar ja, zo zal ik misschien uit, god, die sensatiezoekers en ik laat komen. Nou, ik heb sowieso beide klanten moeten afbellen. Maar ja, ik te laat komen, verdomme. En nee, ik moest woensdag werken en ik had dus een klant moeten verzetten naar donderdag. Hemelvaartdag. Nou, prima. Iedereen vrij, behalve ik. Dus nou ja, ik daar rijden, verdomme, die klotelui. Maar ik ben wel een joch, dus ik daar rijden zo, joh, verdomme. En ik zag die auto daar staan. Ik denk, ja, lul. Miep, even snel toch naar links kijken, iets zachter rijden. Miep, en toch weer vooruit rijden. En denk ik van, oh ja, ik hoor toch wel bij deze menigte die ervoor zorgen dat er een file ontstaat.
Oh, jij ging toch even kijken?
Ja,
of natuurlijk,
zo
gaat
dat.
Je gaat altijd kijken.
Dan zie je een auto helemaal in de wrak en denk je, dan zie je een andere auto en denk je, die ziet er nog helemaal goed uit. En dan kijk je goed en dan zie je opeens iets zachter rijden. En dan kijk je goed en denk je, oh nee, die voorkant daar links voor, ja, was ook kapot. Ja, oké. En dan rij je verder en denk je, oh ja, kut, ik rijd wel iets zachter.
Het is gewoon even die verificatie van niks.
Dus ja, weet je, eigenlijk is het voor mezelf en voor de anderen vervelend. Mm-hmm. Dus het is klagen eigenlijk over ons, de nieuwsgierigheid van de mens.
Nou, ik kijk... Oh, ik had net wat ik wilde zeggen. Sowieso is dat vervelend. Ik vind het gewoon vervelend dat er ongelukken gebeuren op de weg. Ik kan dan ook echt
nee,
dingen...
Ik kan me niet met de kop niet bij. Als ik dan denk van, nee. Hoe kunnen mensen zo debiel rijden?
Maar ik erger me sowieso de hele tijd aan andere mensen ook. Ik heb van jou geleerd...
Of algemeen of op de weg?
Op de weg vooral.
Hij heeft iets van mij geleerd, zo.
Ik heb van jou geleerd dat je door moet rijden...
Ben senpai, become sensei.
Dat je door moet rijden bij een invoegstrook.
Ja, dat... Oh, mensen, doe dat.
Op vanaf het moment dat jij me dat hebt verteld... ben ik gaan nadenken over wat dat betekent, waarom. En het is gewoon logisch, want op het moment dat je niet doorrijdt... tot het einde van de invoegstrook betekent... dat je een ophoping veroorzaakt achter je... wat erin kan resulteren dat ook andere wegen kunnen vastlopen... omdat jij te beroerd was om door te rijden.
Nou, dat is een goede gedachte al.
Dat is het gewoon.
Ja.
En wat gebeurt er? Dan heb je zo'n troela, ja, echt zo'n AWB-stijl... die dan met z'n twee, echt zo'n Karen... echt zo'n typische Karen met twee van die klote
nou,
fietsen achterop.
Soms kunnen het ook twee auto, bepaalde automerken zijn.
Ja, dat is jouw perspectief. Ik hou me daar even... Even los van dat... En die vrouw, ik reed er dus helemaal langs op. Er waren 2 banen, sowieso. Wat er als eerst gebeurde, was dat iemand al niet naar die 2e baan in eerste instantie ging, maar ging wachten tot hij op degene waar file stond kon invoegen.
Ja, dat is
ik stond
dat
echt
dodelijk.
Achter en
dat
ik dacht,
dodelijk.
Het is midden in Arnhem, ja. We rijden er al traag.
Oh.
Dus ik reed door, helemaal er langs op tot het einde, want er was niemand. Niemand dacht, ik ga er met z'n 2 staan. Dus ik kom daar aan en ik sta naast die vrouw en ik sta stil naast die vrouw. En ik probeer ze voor in te voegen en zeg ik me aan. Echt met zo'n gebaar van de hoofd. Nee. Dus ik denk zo, ja, ik gebarentaal, ja mevrouw, maar je moet mij ertussen laten. Nee. Ik wil dan gewoon heel graag naar die auto toe lopen. Niet om ruzie te maken, maar gewoon om haar perspectief te vragen.
Nou,
en te leren begrijpen waarom zij het idee heeft dat zij zo'n ramdebiel mag zijn.
Ja, maar ja, weet je wat het is? Een bloem vraagt ook niet aan onkruid waarom ze zo vervelend zijn, weet je. Dus,
oh, dat is mooi gezegd.
Ja, dus ik heb ook zoiets van, soms laat ik die mensen ook.
Maar het zou wel fijn zijn als het onkruid weg was, ze hebben meer bloemen in de tuin.
Exact. Maar ik heb toch ook
Verbelgen
wel zoiets...
die handel.
Ja, nou ja, maar ik heb ook weer zoiets van, ja, hoe kan je daar dan niet fatsoenlijk over nadenken? En ook wat ik dan heb, is dat soms mensen dan op de invroegstrook rijden en dat ze dan dus stoppen op die invroegstrook omdat ze dan in die file willen. Oh, dit is al de tweede keer dat ze dat ze dan in willen, dat ze in willen voegen op die invoegstrook. Oh, het is wel echt nat, maar waarschijnlijk komt mijn moeder zo wordt boos. Maar okay. En dat ze dan gaan stoppen op die invoegstrook omdat ze willen invoegen. Maar dat is zo hinderlijk dat je dan zelf ook daarvoor moet stoppen. Maar ik heb toen een keer gehad dat een man dus wel invoegde. Veel te vroeg zou ik zeggen, want ik zou bij het einde invoegen. En dat ik hem dus inhaal, want ik wil wel de invoegstrook doorrijden. En dat hij keihard teruggaat op die invoegstrook om mij tegen te houden dat ik dus niet door kan rijden. En dan heb ik echt gevoel, maar dit is letterlijk het domste, het meest domme wat je kan doen. Ten eerste, je zorgt er dus voor dat de snelheid sowieso bij mij eruit is. Want als ik
het gaat om mezelf. Het gaat alleen maar om mezelf.
Precies, nee, maar eigenlijk bijna altijd als ik dus die invoegstrook met een vaart doorrijd, rijd ik altijd perfect snel gewoon boem erin zonder mensen tegen te stribbelen. Ten tweede veroorzaakt hij een enorm gevaarlijke situatie, waardoor als ik het niet eens had geconstateerd dat die gast opeens naar links ging, dan waren we gewoon vol tegen elkaar aangeklapt. En dan denk ik van, maar in welk opzicht ben je nu iemand aan het helpen?
Niemand, nee. Alleen zichzelf. Maar dit is echt gewoon, het slaat nergens op. Kijk, ik weet niet, volgens mij hebben we het hier al een keer eerder over gehad ook.
Ja, het zou eens kunnen, ja.
Nee, maar over dat ik zelf het dan wel... Nee, volgens mij was dit met fietsers en auto's. En dat als je stopt voor, dat je vindt dat een fietser, als je op de fiets zit, vind je dat een auto moet stoppen en andersom.
Oh ja, kan wel.
Maar ik heb dit dus ook eigenlijk met dit. Ik ben het er mee eens dat je mij er langs moet laten op het moment dat ik helemaal doorrij op de invloedstook. Maar op het moment dat ik dan zelf heb besloten om eerder in te voegen, dan vind ik het wel vervelend als mensen me inhalen. Alleen...
Nee, ik niet. Nee, dat alleen, heb ik dan uit kunnen zetten. Ja, ik heb dan tegen mezelf gezegd van, ja, ik snap het gevoel dat
vind
vervelend
het
is.
Ik vind het een beetje meer. Ik snap het, maar ik ga er niet op reageren.
Nee.
Dat vind ik dus de biel van die man. Die reageert er vervolgens
op. Nee, precies.
Op.
Dus ik reageer daar ook niet op. En wat ik daar dan ook weer aan kan koppelen is dat ik dus ook vandaag, toevallig vandaag ook heb gehad. En het was een Mercedes, dus dat vind ik altijd dan minder erg op een of andere manier. Maar het zal wel. Een Mercedes. En die man, die reed op de rechte rijstrook. Maar ik snapte het ook wel. Want het was opeens heel donker, omdat we onder een brug reden. En hij wilde links weer teruggaan op de linker rijstrook. Mm-hmm. Om dus een auto voor hem in te halen. Maar hij zag mij niet. Dus opeens duwt hij mij helemaal de weg af. Maar ja, ik zag hem dus wel op tijd. Dus ik kon op tijd gewoon de weg weer afgaan. Maar ja, hij zag wel van, oh shit, daar zit iemand. Dus hij schrok zich kapot. Want je drukt mij opeens heel hard zo de weg af.
Ja.
Maar wat je dan kan doen is, of ik ga heel boos worden op een persoon die een fout maakt. Maar niet expres een fout, maar iemand die gewoon per ongeluk een fout, maar die niet goed oplet.
Het gebeurt gewoon.
Of je kan nu gewoon normaal doen en ook ervoor zorgen dat die persoon niet erg in shock is. Want het is natuurlijk, het kan ook echt heel erg schrikken zijn. Oh, wow, shit. En dat je dan achter het stuur zit en die persoon helemaal op gaat fokken. Dat is toch dom? Dus dan kan je het beste gewoon rustig doen. Rustig blijven. Die persoon aankijken. Gewoon een handje omhoog doen. En zeggen, joh, is niks aan de hand. En dat probeer ik dan eigenlijk altijd te doen.
Ja.
En uiteindelijk resulteert het in bij mij minder woede of frustratie. En ik weet zeker ook bij de andere persoon. En ik denk misschien zelfs dat hij hier nog beter misschien van leert of zo, dan dat hij denkt van,
sowieso.
Oh, ik ben hem opgefokt en dan de volgende keer is hij banger.
Nee, maar de volgende keer, zeg maar, oh, ik wil nou drie dingen zeggen, oh shit. Zeg maar, wat er gebeurt als je boos op hem wordt, dan gaat hij niet kijken, krijgt hij geen zelfreflectie. Hij gaat alleen maar kijken naar hoe vervelend hij jou vindt.
Ja.
Dus hij gaat dan wel denken, ja, ik deed wat fout, maar hij was nog stommer.
Ja, precies, dat ga je dan doen. Uit emotie ga je dan iemand anders daarvoor de schuld geven.
Precies. En wat ik zelf eigenlijk altijd de leukste moment in de auto vind, is als iemand naar mij toe een fout maakt. Duidelijk.
Ja.
En dan vervolgens, ik krijg altijd heel even in heel kort momentje van, oh fuck, weet je. En dan krijg ik toch even een beetje dat ik denk van, wat doe je?
Ja, precies.
En dan twee seconden later denk ik, oké, boeien.
Relativeren.
Er is niks aan de hand. Nee. En dan daarna rijden langsop op de snelweg, hou je ze in. Dat doe ik dan altijd expres. Een soort van, dan ga ik dreigend inhalen, dan ga ik ernaar zeiden. En dan steek ik gewoon mijn duim op en dan zwaai ik even en lach. En dan doe ik zo van, het maakt niet uit. En dan die andere, die gaat altijd terug doen. Fijn. Oh, sorry. Gewoon dat momentje krijg je in de auto. En dat vind ik echt super relaxte momenten.
Ja, nee, maar sowieso. Maar ik vind dat gewoon moet gebeuren. Want ik merk sowieso bij mezelf ook dat ik ook wel eens een fout maak.
Ja, maar wat gebeurt er met je ruggetje en je kopje? Die zweten zich de pannen uit.
Als je een foutje maakt.
Oh, ik zit daarna echt paniekerig in die auto.
Het ligt aan de foutjes. Soms heb ik een foutje en denk van, ho, ik kom even snel langs. Sorry, oh, iets dichtbij, ho. Mm-hmm. En zet ik gewoon een handje op en zeg ik, oh, sorry, mijn fout. Weet je, dan is het gewoon klaar.
Ja.
Maar ik heb ook wel eens gehad, bij mijn busje heb ik dus drie ruiten. Dus een voorruit en een twee zijruiten. Maar je hebt niet achteruit.
Nee.
En je hebt geen achteruitkijkspiegel. Dus je kan heel moeilijk gewoon echt goed aan de zijkant kijken. Dus als je een rotonde hebt en je rijdt eigenlijk als je een rotonde oprijdt en gelijk naar rechts gaat, dan kan je soms de bocht niet goed zien. Dus dat is heel vervelend als er dan een fiets opeens aankomt op die rotonde, dat er dan opeens heel snel zo'n fiets voor je langskomt. En tegenwoordig ben ik daarop anticipeer ik daarop, maar ik heb echt vaak, ik heb al drie keer gehad, dat vind ik vaak, dat er zuk opeens zeker. Een fiets zo voor steekt en echt helemaal boos wordt en lijp wordt.
Ja, maar dat is
enge dingen, gewoon, fietsen en auto's.
Denk je gewoon, ik kan iemand verkeerd. Hier niet voor doodrijden of zo, zeg maar.
Ja, nou is het dan vaak wel binnen bebouwde kom zo'n rotonde, dus dan valt het wel mee. Maar toch, als je echt goed over iemand heen rijdt, is het niet
spannend.
Lekker.
Ik heb ook één keer gehad op de snelweg. En dat had ik echt, dat had ik volgens mij daarvoor eigenlijk nog nooit gehad. Dus ik weet niet of ik het hier een keer heb verteld, maar dat was 2 jaar geleden of zo. Of nee, vorig jaar was dat voor de zomer. Toen ging ik daarna naar Frankrijk. En echt, dat was 2 dagen voordat ik...
Ja, heb je gezegd. Ja, en zo'n manneke dan boos werd.
Dat ik echt gewoon af en toe slaan bijna tegen hem aan. Ja. En ik begon te zweten ook. En ik dacht echt, wat doe ik nou? Hoe kan ik nou zo incapabel zijn? Want dit kan gewoon ernstig aflopen. En ik ben in staat om dit te doen. Hoe kan dat nou? Ik ging helemaal mezelf overdenken. En helemaal, ik kreeg een existentiële crisis over wie ben ik nou?
Maar
kan
moet je dus nagaan. Hè? Heeft dat ook misschien te maken gehad met de reden hoe dus die andere tegenpartij heeft gereageerd?
Oh, sowieso. Kijk, als die aardig hadden gereageerd, had ik het beter kunnen reflecteren. Alleen, ik was gewoon vooral in paniek, omdat ik opeens dacht van, ik kan mezelf dus in zulke gevaarlijke situaties brengen. Dat vond ik gewoon naar, of zo. Daar werd ik helemaal zweterig van. Dus dat ik in die auto dacht... Opeens...
Onbewust, zonder dat je door hebt. Ja. Gewoon per ongeluk. Ja, terwijl je denkt dat je het onder controle hebt en het opeens...
Ik rijd de hele tijd.
Totaal geen controle
hebt. Ik moet wel zeggen dat ik daardoor echt veel beter over mijn schouder ben gaan kijken tijdens het switchen van banen.
Nou, dat heb
dus
ik heb
er wel echt wat van geleerd.
Ja, en dat heb ik dan dus nu ook bij rotondes. Ik maak de bocht veel ruimer de bocht inzetten, zodat ik veel meer overzicht heb. En ik moet gewoon even dat kopje en dat nekje gewoon iets meer uitstrekken naar voren doen. En
dat is moeilijk. Opa. Dat is moeilijk.
Ja, maar dat zit er nu gewoon ingebakken.
Ja?
Nee, ik kan het beter, maar ik zou het niet te hard doen.
Oh, ik denk dat hij echt serieus...
Dat is wel lekker, hè? Daar kan je niks aan zeggen.
Nee, kijk ook dit.
Ja, die is ook wel lekker. Ja. En een paard, volgens mij kent er ook paard. Nou, dat is ook niet verkeerd. Kikkertje alleen nog dan? Nee, ik moet toch...
Nou, en waar, wat is
en,
het dan?
En dit. Boom. Ja, goed geraden, Sjoerd.
Hey, jongen.
Hey, Sjoerd.
Hey, hoe is het?
Lekker, man.
Hey, zullen we maar eens beginnen?
Ja, groot gelijk.
Pak die boeken er maar bij.
De materie.
Hebben het te maken met de thumbnail die we al gelezen hebben en de titel. Hey, we zijn bij baardorganismes.
Nee, natuur. Lijkt
leuk,
niet.
Zijn we daar. Oh, ik wilde weer. Ik probeer die stopwoordjes eruit te halen, maar ze blijven erin zitten.
Beland?
Want, ja, die
is
bij
dat ook een stopwoord, eigenlijk.
Jij zei dat. Jij zei dat een keer. Dat ik beland. Nee, je zei. Raymond zegt weer dat we bij het beland zijn. Rectificatieronde. De vorige keer bij het einde van de podcast, toen waren Sjoerd en ik in een conclave. Maar ik was toen heel brak. Maar toen heb ik het teruggeluisterd en toen zei ik tegen Sjoerd dat Sjoerd tegen mij zei dat ik niet meer mocht praten. Maar dat was dus niet het geval. Sjoerd zei tegen zichzelf van ik mag niet meer praten omdat jij de hele tijd door me heen praat. Dus het klopte niet. Dus in dit geval rectificeer ik dit. Mijn excuses naar Sjoerd. Ik heb het fout gezegd de vorige keer. Maar ja, ik was ontzettend brak. Dat is misschien geen goed argument of geen goed excuus. Maar dat was misschien wel mijn beste excuus.
Nou, ik zou je heel eerlijk zeggen.
Mijn excuses.
Ik vind het heel... Ik 100% geaccepteerd. Ik vind het heel fijn dat je dat zegt. Want ik zat aan de ene kant in mijn hoofd. Oké, hij was ook wel brak. Je was best wel bot tegen mij een aantal keer in die podcast.
Oh, dat vind ik ook niet fijn.
En ook aan het
einde. Sorry. Oh.
Maar ik dacht wel, oké. En waarschijnlijk was hij brak en ik hoop dat dit gewoon de volgende keer niet meer per se zo is. En nu rectificeer je jezelf hier. En dat vind
tijdens
ik
de materie.
Ik word er bijna van ontroerd, dankjewel.
Nou,
ik kan dan
fijn.
Huilen van dat soort dingen.
Nou,
doe ik
dat
nu niet,
ik
want we gaan gewoon een podcast opnemen.
Ja, dat mag ook, hè. Emoties mogen er ook uitkomen. Dat hoort ook bij natuur.
Nee, oké, dat is ook zeker waar. Maar ik vind het heel lief en aardig dat je
nou, fijn. Dus
zegt.
Ik ben ook blij dat Sjoerd accepteert dat mijn argument ook best wel klopt. Dat ik
ja, maar dat kan ook gewoon gebeuren.
Ja, daar zijn we toch wel bij rond over uit en is toch gewoon weer helemaal prima.
Ja.
Oké, maar dus... We hebben het over dus dat ding wat daar in die titel staat. Hè? En dan denk je van, wow, maar wat is dat wel niet voor iets enorms en iets heftigs? Want ik ga gewoon even helemaal out of the blue in een heel ander onderwerp zitten. Hebben jullie ooit wel eens de Fantastic Fungi gezien? Fungi, op Netflix.
Ja, is dit nou een...
Heb je dat ooit gezien? Gewoon
ik heb dit gezien, ja.
Jij hebt gezien.
Ik heb hem gezien.
Dat is ook gewoon zo'n beetje een natuurdocumentaire.
Dat gaat over natuur.
En dat gaat over natuur, maar dat gaat niet alleen maar dus over de dingen die we zien, maar ook de dingen die onder ons gebeuren, waar we eigenlijk bijna geen weet van hebben. Tenminste, de leken zoals ons, de kenners, die weten er natuurlijk vanaf. Maar wat houdt het nou precies in? Kijk, ik ga gewoon even kort over vertellen. Het is dus zo dat fungi, ja, dat weten we allemaal, dat is, weten wij waarschijnlijk niet allemaal, maar je hebt wel zo'n pizza, weet je wel. En bij zo, als je dan fungi, dus F-U-N-G-I, zo'n pizza bestelt, dan zit daar exact...
Ja, champignons.
Pampignons op. En die pampignons, die zijn altijd gewoon te vinden in de grond, want... Ja, ze komen uiteindelijk uit de grond, maar het zijn heel erg enorme mechanismes die zichzelf volledig...
Hoe noem je deze mechanismes in het Nederland?
Pampions?
Nee.
Hè? Schimmels. Ja, het zijn gewoon schimmels. Ja. Dus het zijn ook gewoon schimmels. Maar het mooie daarin is, als je het wel eens hebt gezien, het is dus zo dat er enorme stelsels zijn van dus die champignons of die schimmels. En die communiceren gewoon volledig met elkaar. En het zijn enorme banen die gewoon... eigenlijk in contact zijn met bomen en ervoor zorgen dat ook bomen weer met elkaar contact hebben. En ja, het is zo bijzonder dat zonder dat wij het eigenlijk dan doorhebben, dat er enorm veel communicatie gewoon gebeurt onder onze voeten waar we gewoon lopen.
Is dat iets wat toen in die documentaire ook echt werd, was dat echt dat het bevestigd werd dat dat zo is? Of was dat meer een de kans bestaat dat...
Dat zou zomaar kunnen hoor. Ik heb daar dan heel anders naar gekeken. Maar
ja, want wat ik had begrepen was in ieder geval dat het fungi-stelsel, dus het schimmelstelsel, dat bevindt zich, dat is het grootste levende organisme op de aarde. In ieder geval, wat dat betekent is dat het meeste oppervlakte afdekt op aarde. Het zit letterlijk van de ene kust tot aan de andere kust, zitten er gewoon schimmels in de grond die connectie met elkaar hebben. En wat ze suggereerden volgens mij, en ik weet nou niet of het bevestigd werd of niet, is dat door middel van... dat enorme organisme, wat allemaal stroom door elkaar heen kan verleiden, of in ieder geval signalen zou moeten kunnen afgeven,
ja.
Waaraan dus ook weer andere natuur verbonden is, want in de grond zitten ook de wortels van bomen, zou het kunnen zijn dat net zo werkt als onze hersenen.
Ja, nee, precies, bij die neurologen kunnen maken. Ja, 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 ja.
Maar ik weet nou niet of het niet 100% zeker bevestigd werd dat zo was.
Ik weet
dat ze het suggereerden.
Ik had het idee dat ze dat bedoelde te vertellen. Maar buiten dat, wat natuurlijk ook al heel bijzonder is, is het dus ook wel mooi dat ze dan gingen praten over hoe waarschijnlijk vroeger bijvoorbeeld de afstammeling van ons, de aap of de evolutie daarna, wel is dus gewoon een soort van truffel of magic mushroom, hoe ze dat hebben genoemd, dat ze dat wel eens hebben gegeten en dat ze daardoor dus hele andere visies kregen. Ik vond het heel bijzonder hoe ze dat dan lieten zien. Want dat het dan dus uit de poep van hunzelf, dan dus een uitwerpsel, daar gewoon schimmels ontstonden en die schimmels die aten soms apen dan. En daardoor ging soms een aap dan gewoon even allemaal andere dingen zien.
Ja, het schijnt.
Vervolgens, toen gingen dus die apen die het hadden gebruikt, gingen dus aan die andere apen verkondigen op een steen. En gingen helemaal vertellen wat de waarheid was en zo. En gingen tegen hun vertellen dat ze ook weer die dingen moesten eten om zichzelf dus verder te ontwikkelen.
Ja.
En daar bleek dus uit dat ze dus daardoor bijzondere ontwikkelingen mee hebben gemaakt.
Ja, want het scheen zo te zijn dat die evolutie startte, of in ieder geval, het zou kunnen dat het startte, doordat apen inderdaad fungi aten, net zoals truffels en paddo's, die ervoor zorgden dat bepaalde neurologische verbindingen op een andere manier werden gelegd dan voorheen. We hebben het vaker gehad, of in ieder geval, ik weet niet of we het er vaak over hebben gehad, maar dat drugs soms jezelf op andere ideeën brengt.
Ja.
En dat ook hetgene was wat er gebeurde met die apen.
Ja.
En dat daarom die evolutie is gestart. Omdat zij dus opeens dingen anders gingen zien. Ze gingen niet meer kijken naar dingen door middel van instinct, maar er werden opeens verbindingen gelegd, waardoor ze gingen nadenken over dingen, wat ze daarvoor gewoon niet deden.
Nee.
En dat toen de evolutie een soort van kickstart kreeg. Maar het was toch ook zo dat apen toen echt op een gegeven moment massaal dat soort shit ging eten? Dat ze echt... Alleen maar dat ze gewoon dat de hele tijd gingen eten.
Oh, dat weet ik niet, dat weet ik niet.
Om de hele tijd in een soort van extase
te zijn. Oh, dat heb ik dan verder dan weer niet vernomen. Ja, dat het weer verslaving het werd.
Ja, want wat er natuurlijk wel is dat als je evolutie hebt... Kijk, stel nou dat wij nu drugs gebruiken, betekent dat niet dat de verlichting die wij hebben ondervonden door die drugs onze kinderen meekrijgen door genen. Daarvoor moeten wij wel echt een enorme hoeveelheid aan drugs hebben genomen. Wil dat DNA overgedragen worden?
Ja, dat weet ik dus eigenlijk niet. Is het ook niet zo dat wat jij nu meemaakt in jouw leven, dat je genen natuurlijk ook weer aanpast?
Ja,
en dat je daardoor jouw kinderen ook weer anders.
Dat is niet één keer paddo's gebruiken.
Nee, nou, maar ja, je kan natuurlijk wel weer één keer paddo's hele andere dingen gaan doen. Of kleinere dingen aanpassen, waardoor je weer andere gewoontes gaat aanpassen.
Ja.
En weer, dus het kunnen die hele kleine dingetjes zijn
dat
die je daarin
kunt aanpassen. Dat je
dat
patroon gewoon al doorbreekt. Dat je het patroon
dat je een heel
van
maar dat,
doorbreekt
maar dat is
en dat het overbrengt door leren of zo.
Dat is het. Dat is het waarschijnlijk ook. Ik denk dat dat het ook is. Maar wat dus daaruit dan ook nog eens bleek, dat dus, ja, dan gaan we het dan toch weer een beetje hebben over de drugs. Maar ja, dat, dit is
het,
wel natuurlijk
het zijn
drugs.
Schimmels. Het zijn
ja, het is gewoon letterlijk uit de natuur dat zo'n man die dat dus presenteerde, ik kan niet 100% denk ik dat verhaal 100% goed vertellen, maar hij heeft dus uiteindelijk was hij heel slecht met praten. Hij was hij stotterde veel. En door dat stotteren was hij volgens mij ook heel onzeker, bla bla bla. Hij was een kind en hij keek vaak naar de grond of zo. Dat was een heel apart verhaal. Maar daarbij had hij dus een bepaalde truffel had hij gevonden. En daar ging hij dus helemaal onderzoeken en daar was hij helemaal door geïnteresseerd. En vervolgens ging hij nog veel verder daarop in en ging hij zelf dus ook gebruiken. En toen hij ging gebruiken, toen raakte hij ook weer heel ver in het hele wereldje van dus het gebruiken van de truffels. En uiteindelijk zover dat hij zo'n enorme dosis heeft genomen, dat hij dus op het puntje van een boom belandde. Ergens in de storm of zo. En dat hij toen die boom knuffelde, helemaal vasthouden en helemaal gek werd en zo door die truffels. En dat hij zichzelf toen gewoon heeft kunnen vertellen dat hij dus niet meer hoeft te stotteren en dat dat dus eigenlijk onnodig is. En na die trip heeft hij dus kunnen constateren dat het hele stotter overbodig was. En ja, dat is een heel bijzonder verhaal. Dat knip ik er gewoon sowieso uit. Maar ja, dus heel fijn. Dat maakt.
Ja, hoeft helemaal niet uitgeknipt te worden. Het is zo, we zitten hier dus op vakantie, in een vakantiehuisje. En nou ja, wij zijn eventjes maximaal 1,5 uur weg om een podcast op te nemen. Maar we worden even onderbroken met de vraag van mee naar het strand gaan. Wat inderdaad lief is, maar niet heel erg bedachtzaam.
Nee.
Ik vind het heel grappig hoe wij anders naar zo'n documentaire kijken.
Ja, ik heb
altijd... Jij bent helemaal gefascineerd door hoe hij dan uiteindelijk door middel van dan zo'n psychedelische drugs, wat het hele proces is geweest voordat hij dat kwam. En voor mij was het gewoon, een man die nam paddo's en stottert
niet.
Jij
vertrouwt
niet
dat niet. Jij vertrouwt dat dan
niet. Ik denk,
niet.
Hij stottert niet meer, hij heeft paddo's genomen. Er zal vast iets gebeurd kunnen zijn, maar het is voor mij niet dan de waarheid dat zoiets doet.
Of het
met
nou
iemand
de waarheid is, ja, weet je, dat laat ik daar ook nog een beetje bij beschouwen. Maar dit is het verhaal wat zij dan vertellen. En uiteindelijk merkte ik ook wel dat het een beetje vervelend werd om het helemaal af te luisteren. Want ze gingen in plaats van echt een documentaire maken en info vertellen, gingen ze het meer verkopen. Hoe geweldig het wel
aan
niet
het einde,
was.
Hè? Er
ja,
werd steeds
de
meer.
De hele tijd bleven ze erop in. De hele tijd
nou,
blijft
het
altijd zo goed, het is zo geweldig. Dus zo dit en dat. Dus.
Ik dacht, ik ga eens even een summary bekijken. Of een summary, dat is helemaal niet waar. Een samenvatting van, is dat hetzelfde? Summary, samenvatting, weet ik niet.
Summary, ken ik wel.
Dat is, ik zet dus even een summary, een samenvatting te summary, te bekijken
zo
van Fantastic Fungi. En die krijgt ook maar 3 van de 5 sterren. Dus het is ook
niet verkeerd, is het voldoende?
Is wel voldoende, ja.
Bij het einde waren ze aan het verkopen, dus misschien is daar 1,5 ster van verloren.
Dus ik, zelfs kijken wat IMDb doet.
Wat hè?
IMDb, ken je IMDb niet?
IMDb, ja, het zegt me wel iets, maar ik
zeg maar
daar kijk je altijd op wat voor een...
Oh, daar krijgt hij een 7,4 van de 10. Dat is echt hoog voor IMDb overigens.
Oh, nou, daar kan je dus helemaal niks van zeggen.
Nee.
Maar het mooiste van, vond ik eigenlijk van de Fantastic Fungi zijn gewoon de animaties, de
optische heel
illusies,
ja.
De, wat er allemaal gebeurt als je... Ja, het groeiproces van zo'n fungi en zo, dat ziet er zo bijzonder uit. En de reden waarom ik het keek, was dat ook. Dus heb je een keer een avondje of een dag met vrienden dat je denkt van het is 420 of wat dan ook, dan moet je zeker gewoon dat kijken. Dan raad ik het aan. Bij het einde vond ik het toch te langdradig en te erg te verkopen en te erg.
Nou, maar ik heb hem dus wel nuchter gekeken en ik zou hem ook aanraden.
Ook als je nuchter bent. Ja, nee, dat is verder ook prima.
Nee, maar ik vond het zelf, en dat vind ik dan interessant, zo. Ik vond het heel fascinerend omdat in principe, ja, ik wist een soort van dat zo was. Dat schimmels het grootste organisme waren. Maar het was meer iets wat ik een soort van in mijn collectieve geheugen ergens had zitten dat zo was. En ik dacht er nooit over na.
Nee.
En je denkt dat toch altijd gauw als je aan natuur denkt aan bomen en dieren.
Nee, ja, precies. Dat is het punt dat ik dus ook probeerde te maken.
Ja, maar dit was echt... gewoon hoe dat in verbinding stond met elkaar. Kijk, normaal loop ik door een tuin heen en dan zie ik een paddenstoel en denk ik, oh, we hebben schimmels in de tuin. En dan wist ik wel dat ze sporen hadden en dat hadden we dan vroeger wel eens geleerd.
Ja.
Maar ze gingen hier echt heel diep in op wat dat nou betekent en welke connecties die echt met elkaar hebben. Want of het nou wel of niet met de bomen met elkaar laat praten, Het is een feit dat het grootste levende organisme is. Dat is gewoon wetenschappelijk bewezen.
Dat is wel een feit dus. Dat is een feit. Dat heb jij dus wel geconstateerd.
En dat zo is, betekent dus dat het in contact staat met elkaar. Ja. Niet over heel de wereld, want er zijn plekken op aarde waar dus water tussendoor zit. Misschien zijn ze daar wel verbonden. Ik weet niet precies hoe dat in elkaar zit.
Misschien
lopen ze ook wel over de bodem van de oceaan. I don't know.
Ja.
Maar ik vind het wel echt heel ziek. Want het is dus eigenlijk, hè, wij zijn hier met de mensen allemaal, we doen cool en we zijn helemaal bang dat de natuur verneukt wordt. Maar tegelijkertijd is er dus een organisme wat over de hele aarde zit, die eigenlijk gewoon ruler is.
Ja, want het is heel bijzonder dat als er dus een levend organisme, of gewoon bijvoorbeeld een dier of wat dan ook, overlijdt, of wat dan, ja, wat dan ook, dan is het dus zo dat dat dier dus eerst helemaal opgegeten wordt, gewoon ja, door de natuur, laten we zeggen, maar door kleine diertjes, of eerst grote dieren, en die grote dieren gaan dan weg, en dan komen er kleine diertjes, en dan komen er nog kleinere diertjes, en vervolgens komen er planten, maar eigenlijk op het moment dat al die kleine diertjes weg zijn, dan komen er ook gewoon die fungi, die komt vanuit onder, en die planten, die komen dan gewoon helemaal in dat wezen zitten. Oh nee, ik zeg het verkeerd. Eerst komt die fungi eet dat dan
begin
helemaal op.
Begin schimmel inderdaad.
Ja, en dan komt uiteindelijk gewoon daar weer gewoon leven van. En dan komen er weer planten en zo van. Het is, ja, dat proces, je moet het maar bekijken. Het is zo bijzonder, maar dat is echt zo bijzonder aan de natuur. Dat het gewoon, alles wat dus kapot gaat of doodgaat, dat wordt gewoon weer hergebruikt.
Door schimmel. Kijk alleen dan naar elke vrucht die je denkt te kopen omdat je gezond wilde doen. En die dan in de hoek van de kast ligt. Het gaat schimmelen. Waarom gaat het schimmelen? En wat er daarna gebeurt, die schimmel is meestal hele goede compost voor planten.
Ja.
Dat is heel gek eigenlijk, want je zou het echt absoluut niet willen eten. Je moet er niet aan denken. Je kokhalst, 100%. Iedere luisteraar
ja, schimmel kokhalst van. Maar
je
ook,
pakt het.
Ja, van dat soort dingen dus wel. Van dat soort dingen direct. Maar als ik zeg van, je hebt bepaalde lekkere kazen waar schimmel op zit. Of überhaupt gewoon
ja, ook als
bepaalde
nog mensen
dingen,
die kokhalzen.
Ja, er zijn zeker mensen die daarvan kokhalzen. Die dat zeker niet lekker vinden.
Geurtje vooral.
Ja, maar er zijn zeker ook wel mensen die dat dus ook lekker vinden. En ik kan me daar ook alweer in leven. Dat je denkt van ja, dat is mooi. Maar
ja, precies.
Buiten dat denk ik sowieso van, holy shit, hé. De natuur heeft echt wel veel dingen ja, in petto, als in wat er allemaal niet afspeelt, zonder dat wij er zijn. En waar je gewoon misschien nog niet eens bewust van bent. En dat vond ik ook wel het mooie, want we hadden net een gesprek met mijn opa, maar ik vond het wel bijzonder dat zij dan gewoon vroeger altijd gewoon in hun dorpje leefden en geen enkel flauw benul hadden van dus de buitenwereld.
Nee.
En hoe er gewoon dus bijvoorbeeld Azië uitzag, hoe bergen eruit. Bergen kenden niet, zij kenden ze het dorp. Dus was er meer en er waren dan een paar paden zonder snelwegen, zonder geasfalteerde wegen. En op die paden liepen paarden met wagen en verder had je gewoon je moestuin. En dan zag je hier daar soms even een berkenboom of een eik en dan had je het wel gezien. Dat is zo bijzonder dat ze dan gewoon geen enkel flauw idee gewoon hadden. Nee. Ook gewoon van dus moeder natuur. Ja, hoe je je leven dan zo erg in een bubbel kan zitten. Dat is echt.
En ja, nu zitten we daar helemaal niet in en dan moeten we er van alles mee.
Ja, maar nou heb je daardoor krijg je al die FOMO weer. Dat je denkt van, oh, de wereld is zo mooi. We moeten reizen, we moeten alles zien. Moet. Dat is wel een enorm daar nadeel van.
Tot nu toe zijn uiteindelijk de plekken waar je bent niet per se bepalend voor hoe je voelt op die plek. Het is meestal met wie en in welke omstandigheden je op
ja,
die plek
maar ook
bent,
hoe je zelf ermee omgaat, denk ja. ik ook. Dat is denk ik nog
ja,
wel belangrijk.
Ja, dat is beter inderdaad.
Hoe ga je zelf met die omgeving om? Want ik denk dat je altijd wel bij iedereen het naar je zin zou kunnen hebben. Ja, dat is natuurlijk lastiger, maar je moet jezelf daarin wel, denk ik, veranderen. Maar misschien heeft een introvert daar meer moeite mee dan een extrovert natuurlijk.
Ja, dat is een verschil.
Want als je alleen maar op de voorgrond bent, dan gaat iedereen pas zich aan jou. Dan hebben zij weer meer moeite met jou dan andersom.
Ja, heb jij daar last van dat mensen zich aan jou moeten aanpassen?
Dat mensen zich aan mij moeten aanpassen.
Ja,
dat
hoeven mensen bij mij nooit eigenlijk nee, doorgaan.
Nee,
bestuurd. Ik kom ergens binnen. Altijd aanpassen. Ik doe gewoon mee
met de rest. Ik ben hier. Nee, ik...
Hey, ja. En global warming en zo. En dat
ja,
soort
ik heb daar altijd ja, op een hele andere manier naar gekeken dan andere mensen. Echt de meest unpopular opinion die ik zou hebben.
Ja.
Ik vond juist dat altijd een beetje zo van het gezeik de hele tijd daaromheen. Maar ik ben dus net even van tevoren bij de podcast. Ik denk, voordat ik dus dit soort uitspraken ga doen, dat heel controversieel zijn, iedereen straks gaat zeggen van, hey, maar het is wel zo en kijk, ik heb dit en dat en dat. Ja, ik wil je ook best wel geloven, want uiteindelijk gaat het mezelf ook heel erg benadelen natuurlijk, als ik nu gewoon door zou blijven gaan en de wereld gaat er echt aan onderuit. Maar ik heb even onderzoek gedaan en voordat ik dus dit soort stellingen of dit soort mening ga zeggen, heb ik gezien bij bepaalde sites dat het wel daadwerkelijk zo is. Maar ik vind het toch altijd heel moeilijk om dan 100% accuraat te kunnen zeggen van dit klopt, om... dat ik zelf gewoon weinig ervaar gewoon nog in mijn omgeving. En
ja
dat vind ik dan altijd zo van, kan ik dan 100% zeggen van, het speelt voor mij nu een rol. Maar ja, het is natuurlijk ook wel weer zo dat we nu wel weer hele rare weer... Dat het klimaat heel raar is en dat het weer gewoon soms heel warm is en soms weer heel raar koud. Maar ja, dat vind ik dan ook heel moeilijk verklaarbaar of zo. Dus ik vind dat dan heel moeilijk te combineren met de global warming en dan door alles wat er omheen gebeurt.
Volgens mij, van wat ik had gehoord en zo, is dat weer zo gek is. Kijk, dat is vaak rond mei, april en soms juni nog. Af en toe maart een beetje. Dan zijn er echt de gekste weersomstandigheden. En dat is altijd. Dat is gewoon al de afgelopen 500 jaar zijn er dan gewoon stormen. Is het de ene dag warm, de andere dag koud. Dat is altijd. Dat is echt altijd zo. Alleen het slijt niet op in je geheugen, omdat die andere tijden gewoon een soort van voorspelbaar is. En dus daar is altijd gewoon een soort van omslagmoment. Dat is lente. Dan is het gewoon, we gaan nu van het is koud naar warm. Dan heb je verschillende hoge drukgebieden. Dan gebeurt er van alles. Oké, nou prima. Alleen ik vind het gewoon moeilijk, omdat ik vind allebei de kanten van de discussie altijd een beetje moeilijk en irritant. Kijk, aan de ene kant, ik weet niet of het echt waar is dat we over 30 jaar een vuurbol aan aarde hebben, wat sommige mensen schetsen, of dat alles onder water staat, weet je wel. Ik weet dat niet. Het zou kunnen. Dus ik denk dat het goed is dat we gewoon zoveel mogelijk proberen te doen aan die verandering. Gewoon wel op progressieve basis. Ze zeggen we gaan te traag, maar als je ook kijkt wat voor progressie we maken in ontwikkeling ten opzichte van CO2-uitstoot en dergelijke over de afgelopen 10 of 20 jaar. En als je dat vergelijkt met hoeveel er veranderd is de 2000 jaar daarvoor überhaupt, dan is dat...
Je?
Nou, de 2000 jaar daarvoor was in principe het leven voor iedereen de hele tijd hetzelfde tot er een typemachine kwam.
Nee, oké, dat wij dus onszelf hebben moeten aanpassen daarop.
Ja, maar we zijn
wat heel bijzonder is dat we dat zo
snel
hebben gedaan.
Aan het werk aan het gaan. En mensen zeggen, het gaat niet snel genoeg. Maar het is al bijna in de tijd dat we bijna allemaal in elektrische auto's rijden. We zijn daar bijna. Dat duurt nog 5 jaar. Dan is de helft elektrisch. Dat was 5 jaar geleden. Kon je dat absoluut niet voorstellen.
Ja, of dat dan allemaal al elektrisch is. Maar ja, we zijn natuurlijk wel enorm stappen aan het maken.
Heel
en dat
snel,
is
alleen,
wel...
alleen aan de ene kant is het dus zo van, we moeten gewoon meegaan in dat. Zo snel als de ontwikkelingen gaan. Aan de andere kant vind ik ook wel dat af en toe de overheden en dan een figuur als Thierry Baudet die dan dit soort dingen echt helemaal gaan ontkennen. Want net zo goed als dat ik niet zeker weet of
precies
het echt zo is, kan hij nooit zeker weten dat het niet echt zo is. En dat vind ik zo vermoeiend.
Nou, en ik heb precies het tegenovergestelde, maar dan bij de mensen die 100% zeker weten.
Die vind ik ook vervelend.
Dat vind ik dat zo, maar ook wat jij dus nu net mij duidelijk maakt, of het 100% klopt, weet ik dan niet zeker. Maar dat dus nu altijd in deze periode van het jaar het weer altijd heel raar is. Gewoon heel erg omwisseld. Ja,
het gaat om die zeespiegel.
Nee, maar je krijgt ook heel vaak dan weer te horen, maar je kijkt dan naar het klimaat. Het is nu toch opeens heel warm. Het is nu toch opeens heel koud.
Ja, maar dat is altijd onzin.
Ja, nee, maar dat vind ik dus heel vervelend. Dat mensen al met die punten komen en denken van, ja, maar dat heb ik altijd ervaren eigenlijk. En dat we dan opeens last minute opeens toch weer heel veel sneeuw krijgen. En dan denk ik van, ja, maar daar ga je mij niet mee verkopen
dat het
allemaal gebeurt en zo. En dus, ja, het is een punt waarbij we natuurlijk veel beter gewoon wel ons best kunnen doen. En er gewoon voor kunnen zorgen dat, ja, preventief al ervoor zorgen dat we niet onze eigen aarde verkloten.
Precies.
Omdat je uiteindelijk als egoïst die we allemaal zijn, kinderen en kleinkinderen wilt krijgen. Ja, dan wil je natuurlijk gewoon wel hebben dat de wereld dan gewoon nog enigszins klopt.
Ja, laten we heel eerlijk zijn. Maar in de positie waarin wij staan, waarin we het allebei niet zeker weten, is er eigenlijk een 50... Laten we zeggen, want die kans is volgens mij wel anders, maar laten we zeggen dat het een 50-50 kans is dat of Greenpeace gelijk heeft of Thierry Baudet. Dan dek ik me liever in voor wat Greenpeace zegt, dan dat Thierry Baudet uiteindelijk geen gelijk blijkt te hebben en dan opeens ik in een huis sta met water tot onder mijn neus.
Nee, maar komt deze stelling dus nu voor jou. Is dus, ben je liever moe dan lui of ben je liever lui dan moe? Want ik denk als je voor Greenpeace gaat, dan ben je liever moe dan lui. Want dan ga je waarschijnlijk veel moeten actie ondernemen.
Nee. Want je hoeft helemaal niet per se veel actie te ondernemen.
Ja, sowieso.
Die zegt dat er heel veel actie ondernomen moet worden. We moeten gewoon met ontwikkelingen die we maken op dat gebied. Want er zijn gewoon heel veel bedrijven die allemaal fantastische producten maken. Moeten we meer geld daarin gaan stoppen dan in andere projecten
die
nergens over gaan. Want dat is het hele ding wat hij wil.
Ja, ik heb juist het idee dat Thierry Baudet heel erg conservatief. Dus hij wil niet allemaal dingen
veranderen. Hij wil niks veranderen.
Nee, en dus dan ben je liever lui dan moe.
Nee, hij wil geld stoppen in dat er de Nexit komt. Dat wij als Nederland, die niet groter is dan een fucking Tokio, wat we hebben opgezocht. Nederland is niet groter dan Tokio. Nederland is niet groter dan Shanghai. Nederland moet niet uit Europa. Voor iedereen die luistert, die denkt dat belangrijk is. Wij stellen geen kloot voor. Zolang we bij Duitsland en Frankrijk horen, kunnen we in ieder geval iets.
Dit moet even uitgegooid.
Zolang we, als we daar uitgaan, dan zijn we niks meer dan een willekeurige stad in China. Ja. Waarom de fuck ga je daaruit? Die man die spoort van
daar heb ik zelf.
En of hij nou slim is en doet alsof hij dom is, dan is hij een fucking sociopaat. En als hij denkt dat hij gelijk heeft, dan spoort hij van geen kant. Dus er is geen enkele mogelijkheid waarop jij als verstandig persoon ooit zou moeten stemmen op Thierry Baudet. Hij is een kneus, stop daarmee! Ja? En global warming is wel of niet waar? Is het wel waar? Dan kunnen we beter gewoon een elektrische auto nemen, maar die waarschijnlijk leest. Lees je hem niet, heb je er geen last van. En als je hem, als het niet bestaat, boeien, dan zijn we opeens allemaal groener en meer met energie bezig dan met koolstof. Die raken overigens ook op. Die moeten we uit Rusland halen. Dus laten we sowieso overstappen de elektriciteit. Want dan hebben we helemaal geen last van die lui meer. Waar Thierry Baudet overigens mee eens is. Fucking knurft, echt. Als je op Thierry Baudet stemt, ja, je sport van geen kant. Ja, echt. Je sport echt van geen enkele kant. Echt. Vechten of zo. Echt, je sport echt niet. We gaan niet vechten, want dan verlies ik.
Vind je niet leuk.
We kunnen er best over debatteren. En ik ga je nu al vertellen, je hebt geen gelijk. Echt niet.
Ja, weet je.
Sorry, je moest er echt heel even uit.
Maar uiteindelijk in oorlog beslist alleen maar degene die wint of verliest wie gelijk is, heeft. Dus
ik hoef geen oorlog. Je moet gewoon niet op Thierry Baudet stemmen. Nee, dat is alles wat ik van je vraag. Luister naar wat hij zegt. Luister echt naar wat hij zegt. Je begrijpt de helft niet, want hij heeft over Elva Minerva. Zoek even op wie de Elva Minerva is. Want dat weet jij niet. Daar praat hij over. Je stemt op die man die alleen maar wil dat jij als waarschijnlijk niet grootverdiener meer belasting gaat betalen. En de grootverdiener is minder, want je bent fucking dom. Stem niet op die man. Echt niet.
Ja, oké, maar ik heb dus net twee punten gegooid. Ja, oké.
Ik hoef geen oorlog. Prima. Maar, gewoon dat je niet omstemt.
Ik zeg ook geen oorlog. Kijk, ik heb het dan over. Dat zegt Linkin Park toch in zijn nummer. Heb je dat nooit gehoord bij Linkin Park? War, zo heet dat nummer, War. En dan zingen ze dus over eigenlijk, tijdens oorlog is de enige persoon die gelijk heeft, is degene die de winnaar is.
Ja, dat is waar.
En dat is dus nu ook bij jouw discussie waarschijnlijk. Als je de winnaar bent bij de discussie, dan heb je gelijk.
Je hoeft geen winnaar te zijn. Je moet gewoon niet op die man stemmen. Want je bent het niet eens met jezelf als je op hem stemt. Want je denkt dat je het ergens mee eens bent. Maar dan heb je niet genoeg ingelezen. Want als je dat wel had gedaan, stemde je niet op Thierry Baudet. Dus je bent een kneus.
Ik heb het ook helemaal niet daarover. Het is echt een 0-30. Ik heb het echt over iets heel anders.
Ja, je hebt het over de global warming of niet global warming.
Nee, ik heb het over überhaupt. Als je een discussie met iemand hebt. Wat mijn punt. Oké, het zal wel. Buiten dat. Het is wel zo, hij heeft wel een L, dus misschien is hij best wel voor dieren en zo. SP heeft ook een tomaat, misschien zijn ze ook voor de groenten.
Ja, ook trouwens is op de BBB-ste. Laat maar.
Jij vindt dat zo lekker. Kijk, een beetje hetzelfde hoe ik denk over bepaalde auto's, denk ik shoot over bepaalde mensen. En ja, daar kan je dan het bloed onder naast.
Nou, niet per se mensen. Kijk, ik respecteer jullie allemaal, maar als je een bepaalde ideologie hebt en je...
En komt hij weer, dan breekt hij zo weer los hoor. Schiet hij uit de klomp! Uit de klomp schiet hij! Maar ja, het punt uiteindelijk was... Ja, global warming, is het nou wel iets of niet iets? Volgens Thierry Baudet niet. Nou, prima. Dan ben je toch lekker conservatief en doe je er niks aan. Mm-hmm. Of ben je Greenpeace-voorstander, dan ga je gewoon je best doen. En dan kan je daar dus moe van worden. Want dan moet je jezelf gaan veranderen. Dat was mijn punt. Dus dan moet je dingen gaan doen.
Trouwens, even terugkomen op die oorlog. Zeg maar, het grappige is bijvoorbeeld dat... als je kijkt naar Duitsland, die duidelijk twee keer de oorlog heeft verloren... in de tijdens, tussen 1918 en 1945 hebben ze twee keer de oorlog verloren. Weet je wel, zijn ze alles
kwijt. Waar komen dit feitje vandaan?
En vervolgens zijn ze het machtigste land van Europa geworden. Dus zelfs het land wat verliest, kan door hard te werken alsnog de beste worden. Daarnaast, ik bevestig eigenlijk meer wat jij zei. Daarnaast is Napoleon, dat was helemaal geen slechte man. Maar alles is verdraaid omdat hij de oorlog wel heeft verloren. Dus degene die gelijk had, de winners of war, Engeland. Ja, oké.
Die hebben krijgt gelijk.
Ik heb het allemaal van Maarten Verossen trouwens. Luister zijn podcast, echt top.
Nee! Maarten promoot onze podcast. Dus hoe vaak heeft
hij... Maarten heeft gezegd, kletskous, die jongens, die Sjoerd, is een best verstandig pik. Nou, dat zei hij laatst.
Nou jongens, clip dat even. En dat wil ik de volgende keer terugluisteren dan bij de volgende
Sjoerd
podcast.
Sjoerd Leukveld, ja, die jongen. Kijk, ik ken hem verder niet zo heel goed.
Dat wil ik horen. Nee, dit niet klippen, want dit is niet Maarten. Maar, jongens, vergis je niet, dit is geen Maarten.
Hij is best een verstandige pik. Hij luistert naar mijn podcast.
Dit is Sjoerd met een Tia, volgens mij.
Hij is wel,
gaat goed?
Hij heeft mij wel geplugd. Hij zegt, ik heb alleen maar verstandige luisteraars. Hij zegt elke keer van, als...
Dan verkoopt hij het weer. Dan verkoopt hij de boel weer.
Ja, maar hij doet het heel goed. Hij maakt elke keer een opmerking van dit en dit en dit. En dan belicht hij bijvoorbeeld ook een Thierry Baudet fout. Zegt hij, Thierry Baudet is een kneus. Zegt hij, ja, ik kan het nu wel zeggen tegen jullie. Maar als je deze podcast luistert, stem je waarschijnlijk niet op Thierry Baudet. En dan denk ik, nou, Maarten is het echt diep in mijn hart. Dankjewel.
Maarten. Ja, nou, ik zou het gewoon leuk vinden als Maarten gewoon een keer gaat sporten of zo. Maar
hoezo? Die man is dik in de 80 en die leeft echt een prima
dik
leven.
In de 80, wat, ja. Een, wat een uitspraak.
Nee, helemaal niet. Hij is 77.
Nou, okay.
78. Moet nog wat zeggen over natuur?
Nee.
Je hebt ook geen
feit
of zo?
Nee, ik zie dat we echt al lang bezig zijn. Piet!
Het is echt waar wat hier wordt beweerd. Luister goed, dan heb je weer wat geleerd.
Oké, daar zijn we weer. Haha, hey, hoi, hey. Vegans met hun sojabonen doen de regenwouden meer kwaad dan goed. Er komen even een paar feitjes en een paar fabeltjes en een paar dingetjes tussendoor. Shoot zit met dat vingertje in zijn kopje te wrijven weer. Je mag van mij best wel weer proberen te raden. En als het fout is, dan rectificeer ik het gewoon. Dus komt weer. Vegans met hun sojabonen doen de regenwouden meer kwaad dan goed.
Waarom?
Oh ja, wil je dat ik... Of zeg jij, ja, ik weet het. Nou, dit is de stelling en jij zegt, klopt het wel of klopt het niet?
Het argument is dat sojabonen heel veel ruimte innemen in bossen, in oerwouden. In bijvoorbeeld Latijns-Amerika. Daar worden die bomen dan gekapt. Daar worden vervolgens sojaplantages neergezet. En die sojaplantages die zorgen dus eigenlijk voor dat de CO2-reductie door sojabonen te eten kleiner is dan de CO2-uitstoot door bomen te kappen. En daardoor is het slecht, maar diezelfde sojabonen worden gebruikt als voer voor koeien, alleen dan 4 keer zoveel. Dus uiteindelijk reduceer je daadwerkelijk de CO2.
Nou ja, hier staat dus, dit is een mythe, tenminste de stelling die ik net zei. Feit is, 90% van je sojateelt in bijvoorbeeld de regenwouden gaat naar veevoer. Niet naar jouw sojaburger dus. De vee-industrie vreet dus letterlijk aan de regenwouden. Het is een gek verhaal. Als mens kun je veel efficiënter de eiwitten binnenkrijgen door direct de sojabonen te consumeren in de vorm van tofu, tempeh en sojamelk. Dus ja, heb je zoiets van, ik wil gewoon eens even echt die eiwitjes binnenkrijgen. Neem gewoon die drie dingen naar binnen. Dan heb je dat ook gewoon sporten. In plaats van daarvan stoppen we goed voedsel eerst in dieren. Met ook nog eens veel watergebruik en milieuvervuiling tot gevolg. En vervolgens eten we dan het vlees wat we in die dieren hebben gestopt, eten wij daarna op. Dat goede voedsel. Ja, dat is een bijzonder proces.
Dus wat ik zei.
Dat is ongeveer wat je wel zei. Ja, ja, maar dat niet die sojabonen. Hè. Dus dat is ander voedsel wat ze daarvoor gebruiken.
Ja, oké. Maar ze gebruiken diezelfde stukken grond om.
Ja,
zeg maar.
Ja. Dus ja, bijzonder. Okay. Hè?
Ja, dat vind ik heel bijzonder inderdaad. Kijk, Cowspiracy, daar wordt het allemaal uitgelegd.
Cowspiracy?
Ja, dat staat volgens mij op Netflix. Is echt wel interessant.
Hé, hey, wat ook interessant is op Cartoon Network. Cow and Chicken.
Oké,
okay, muggen komen op licht af.
Jij gaat mij echt vragen?
Nee, ja, hey, hoeft niet. Ik wil, dit feit is
fabel.
Een stelling.
Ik denk dat dit een fabel is dan.
Ja, waarom denk je dat muggen dan wel opeens in de kamer te vinden zijn? Ja, nee, niet naar licht komen. Het hoeft dus niet dat ze naar licht komen. Is het feit of fabel dat ze naar licht komen?
Ik denk dat ze op de spanning afgaan.
Op de spanning
de
van
elektrische
wat?
Spanning van de lamp.
Dus die lamp heeft wel invloed op de komst van de mug.
Ja, als ik de lamp uitdoe, dan is het er niet. Je hebt ook, ja, of de UV of zo, of gewoon een straling van de lamp.
Een klein foutje. Gooi je op een warme zomeravond het licht aan, blijkt het raam nog open te staan en vliegen de muggen naar binnen.
Nee.
Grote kans, maar het licht is niet de reden. Er zijn insecten die op licht afkomen, vandaar dat de mensen dat misschien denken. Maar de mug hoort daar dus niet bij.
Oh.
Muggen komen namelijk niet op licht af, maar op geur. Al vanaf 70 meter afstand kunnen ze uitgeademde CO2 ruiken. En daar komen muggen dus op af.
Dus eigenlijk moet je een zwerver kopen en die net buiten je huis zetten.
Buiten misschien je raam. Een klein hokje dan of zo nog in, dat het echt gewoon zo vast wordt
of
gehouden.
Heel veel zwervers om je huis heen leggen.
Ja, dat nog beter, ja. Maar hoeveel zwervers dan?
Dat zijn de enige mensen die denk ik nog geld kunt geven om bij je huis te liggen. Die dat wel fijn vinden. Zo van, nou, je mag,
ja, misschien kan je zelfs nog geld voor vragen als ze niet thuis liggen.
Hey, voor een euro mag je in de schuur. Dan geven ze onderdak.
Ja, nou, als je zo'n paar neerzet.
Dan een paar muggen.
Probleem opgelost.
Nou,
overbevolking.
Is niet echt woke.
Vindt hij weer vervelend. Ja, overbevolking is het probleem van global warming.
In essentie wel.
Nou, een geliefd tegenargument. Feit is echter dat de rijkste 1% van de wereldbevolking 2 keer zoveel CO2 uitstoot dan de armste helft. Dat houdt in dat 70 miljoen uitzonderlijke rijke mensen 2 keer meer CO2 uitstoten dan de armste 3,5 miljard mensen.
Ja, oké, maar die 1% wordt natuurlijk ook groter als de wereldbevolking stijgt.
De 1% van... Ja, dus dat heeft er dus indirect wel invloed op,
direct.
Maar... Nou, oké, maar de verwachting is dat het aandeel van de rijkste groep alleen maar meer zal toenemen. Dus uiteindelijk heeft daar dus wel dan ook het invloed op. Vervelend. Maar dat heeft dus ook allemaal te maken met dus de ruimtereizen en zo, waardoor er ook weer heel veel CO2 wordt uitgestoten.
Ik wil dan nu een naam gaan zeggen uit een streek, en dat moet ik allemaal niet doen, want dat is cultural appropriation. Spijt me, ga jij maar verder.
Wat dan? Nee, zeg maar. Nee, vind je altijd weer zo vervelend om dat dan te zeggen, maar doe het nou.
Ja, ik wilde gewoon Tjoelowoeboep uit Zimbabwe, die stoot minder uit dan wij hier.
Oh, dat vind je dan weer heel moeilijk.
Maar dat vind ik niet helemaal, dat is niet, dat is gewoon hetzelfde als pingpong zeggen tegen iemand die Chinezen. Dat kan eigenlijk
niet.
Wat ik vroeger wel deed, het spijt me.
Er is een waterlelie waarvan je op de bladeren kunt zitten.
Nee.
Feit. Antwoord, ja, dat klopt.
Er is een waterlelie.
Alleen een kind op de bladeren van deze waterlelie kan letterlijk daarop zitten. Het gaat om de Victoria waterlelie. Oh. Deze waterlelie groeit helaas niet in Nederland. Maar ja, dat had je anders zelf ook al kunnen voorstellen en verwachten. Want dat heb je waarschijnlijk nooit gezien. Maar in het Amazonegebied van Brazilië. Wel is deze lelie te bewonderen in Hortus Botanius in Amsterdam. Dus als je ergens een keer op wil zitten, ga even 20 jaar terug de tijd in. Of 15 of 10, ligt aan hoe oud je bent. Tot je weer een kind bent en dan kan je op zo'n lelie zitten.
Dat is wel echt een ding. Ik zou echt heel graag naar al die musea willen. Lijkt me fantastisch.
Ja.
Maar ik doe het nooit.
Naar dat ze musea gaan.
Gewoon in dat en je hebt ook het Naturalis. En ik wil gewoon naar alle musea. Gewoon lekker kijken.
Maar je hebt letterlijk gewoon een plein in Amsterdam.
Ja.
En daar zitten alleen maar museums gewoon allemaal omheen.
Musea.
Ja, musea. Ik zei het vorige keer goed en nu zeg ik het fout. Maar ja.
Maakt niet uit.
Bijzonder.
Sorry.
Een babyolifant duimt door op zijn slurf te sabbelen.
Dit is een feit.
Ja, klopt. Ga gewoon verder. Een struisvogel heeft de grootste ogen van alle landdieren.
Van alle landdieren?
Ja, dat zeg ik. Landdieren.
Nee.
Feit.
Ja, olifant niet.
Olifanten kunnen zwemmen. Juist omdat ze zo groot zijn, blijven ze goed drijven.
Ja.
Feit. Ja, klopt. Volgende. Planten groeien harder als ze voelen dat hun buur te dicht bij hun staat.
Dan groeien ze harder.
Ja.
Door dat soort van, dan gaan ze harder proberen te werken. Nou, ja. Ik vind dat wel, dit zou kunnen.
Hoe mensen waarschijnlijk zou kunnen, zijn. Ja, nou, ik haal deze feitjes van Natural Geographic. Dus misschien zou het kunnen, misschien niet.
Oh, dat is best wel goed, ja.
Aardig. De Amazone is 6.992 kilometer. De langste rivier ter wereld.
Het is wel volgens mij de langste rivier van de wereld.
Klopt. Ja. En de allerlaatste zijn we daar weer. Wereldwijd worden er ongeveer 1 biljoen plastic tasjes per jaar gebruikt. Dat zijn 130 plastic tasjes per persoon.
Ja, dat geloof ik wel. Ik gebruik het meer, denk ik, per jaar.
Ja, klopt ook weer. Want ik heb alleen maar kloppende feitjes. Ik denk, we kunnen gewoon eens feiten geven.
Trouwens heel veel eigenlijk.
Wat?
100 zoveel per jaar. Dat betekent dus dat ik elke 3 dagen naar
dat
de winkel
ga. Dat zijn 130 plastic tasjes per persoon.
Ja, dat betekent dus dat ik om de 3 dagen naar de winkel ga en dan altijd een plastic tas meeneem. Maar ik woon nog in een land waarbij je dus naar de supermarkt gaat. Dus dat betekent dat er echt... What the fuck?
Er zijn er waarschijnlijk ook wel andere landen. Of
ja, wat mensen, doen die? Eten ze die dingen op of zo?
Maar er zijn ook mensen die echt... Ja, dat zou kunnen. Weer naar de winkel, weer zo'n tasje, weer naar de winkel. Hoe vaak heb je wel niet gehad als je naar de winkel gaat en denk van... Shit, tas vergeten. Ja, klote tasje. Soms doe je al 2 of 3. Soms doe je al 4 van die tasjes pak je.
Ja, dat klopt ook wel. Maar dan denk ik dat ik meestal... Ja, ik don't know. Het zou wel...
Haast spoedt hetzelfde goed.
Twee grootmeesters in de dichtkunst, waarvan er maar één u zou verlichten met zijn wijsheden. Luister mee naar positieve poëzie.
Natuur. Wat stroomt gaat verder en komt tegen wat onbekend is. Wat dat onbekende ontdekt, weet niet wat ze tegen gaan komen, maar leert nieuwe dingen. Elke progressie zal leiden tot onbegrip en maakt dan nieuwe kennis. Ook de natuur beweegt met de mens daarin. We leven, dansen en springen. Dus als we veranderen naar een nieuwe manier waarop we samen met de natuur zijn. En we denken aan elkaar en wat we aanrichten. Creëren we een leven waarin we echt samenwerken, dus niet voor de schijn. Leef samen en geniet van elkaar en laten we de natuur wat vaker belichten.
Hey, shoot, mooi man. Ik vond hem goed gedaan. Buiten dat vond ik ook dat hij niet monotoon was. Dus je lekker gewoon...
Ik dacht eraan tussendoor, hè?
Het is goed voor het luisterend oor. Het is lekker om gewoon even dat hele... kopie uit te zetten en alleen maar te luisteren in plaats van...
Bij mij gaat het echt om de tekst en niet om de flair eromheen, weet je.
Maar nu heb je dat dus ook gedaan.
Dus nu de combinatie...
Lekker, beter.
Is misschien beter voor
vind ik ook.
Natuur.
Wat kunnen we allemaal nog even bijbrengen?
Ik ga even een tipje geven of zo.
influenceren.
Mocht je tekenen, mocht je zelf tekenen, je vindt dat leuk om te doen, en getwijfeld hebben om ooit alcoholmarkers te kopen.
Alcoholmarkers?
Ja, ik heb nu dus van iemand alcoholmarkers kunnen lenen.
Oh?
Daar maak ik nu dus gebruik van. En ik dacht al heel lang dat het waarschijnlijk mijn capaciteiten in de kunst van het tekenen zou verbeteren. Alleen het dacht toch tegelijkertijd van, ja, zal dat echt nou zo zijn? Want dan zou ik het ook op een andere manier kunnen doen. En nu heb ik dus die markers gehaald. En het is echt fantastisch leuk. Je kunt er zoveel mee spelen. Je kunt er over elkaar heen gaan. Je kunt heel veel verschillende kleuren aanbrengen. Heel veel combinaties geven waarvan je van tevoren niet had verwacht dat je het zou kunnen doen. Ik dacht dat ik niet kon inkleuren. En ik heb nou het idee dat ik het kan. Ik dacht gewoon echt dat ik het niet kon. Ik heb het nu geprobeerd. Dus koop alcoholmarkers als je erover twijfelt. Je kunt ze bij de Action halen. Je kunt een hele grote doos halen. Zijn vrij goedkoop.
Of leen ze bij de buurman van om de hoek.
Dat zou ook kunnen als dat de mogelijkheid is. Als je echt veel geld hebt, koop dan Copic markers.
Yo.
C-O-P-I-C.
En hoe duur zijn die dingen dan?
8 euro per stift.
Zo!
En je wilt er waarschijnlijk minimaal 100 hebben.
Als mijn berekeningen kloppen, ben je meer dan 10 euro kwijt.
Dat is,
dat is maandloon, jongens. Dat is, je gaat flink even geld kosten.
Maar dat is wel een tipje. Mocht je tekenen, mocht je dat leuk vinden om te doen, of mocht je lekker houden van creatief zijn met papier, en je wilt dingen kunnen inkleuren, maar je weet niet precies hoe, koop alcoholmarkers. Die werken echt beter. Bij de Action kun je ze kopen en ze zijn best prima. Ze zijn echt wel prima.
Hé, hey, helemaal prima.
Ja.
Ik gooi even 3 tips, omdat ik een paar tipjes
heb gedaan.
Eerste tip, als je een shootstip wil volgen, ik zou zeggen, leer ook eerst tekenen en dat soort dingen. Want ik kan dat niet zo goed en ik heb niet veel aan die stift dan. Dus,
ja, maar ik zei, mocht je het leuk vinden om te tekenen?
En als je het kan, want ook als je...
Nou, als je het leuk vindt, maar niet uit of het goed wordt.
Oké, nou, vooruit met de geit. Dan een andere tip. Hey, als jij wel van sporten houdt en van boksen, en misschien Maarten van Rossum ook als je luistert. En je hebt zoiets van, nou, dat
nou,
boksen...
Nou, Raymond, ik luister wel, hoor, dus...
Dat is, jongens, weer, dat is geen Maarten, dat is Sjoerd met een Tia. Maar dan komt er dus een heel leuk tipje voor jou. Want je kan naar boksen kijken waarbij ze handschoenen aan hebben. Saai, dat is toch zo 2016?
Dit vind ik een goede
jongens,
tip.
Jongens, luister, kijk gewoon lekker naar Top Doc. Dat is, ja, misschien promote ik nu het verkeerde programma, maar ik vind eigenlijk dat we niet iedereen over één kant mogen scheren. Het is een Russisch bare-knuckle fight programma. Die jongens heb ik vanaf de grond af aan zien groot worden. Ze waren eerst underground en nu zijn ze echt een grote vechtenmaatschappij geworden. Waarbij de presentator die altijd lekker zo zit te schreeuwen in de microfoon. Strojka! Strojka! Dat zegt hij dan altijd. En dan de hele crew eromheen gaat dan meeroepen. Nou, het is dus bare knuckle fight. Geweldig. Ja, heerlijk om naar te kijken. Nog leuker is het als de aflevering al een tijdje uit is. Je zet ondertiteling aan en je kan luisteren naar wat de jongens te zeggen hebben. Want vaak zijn er jongens van het platteland, verdienen niet veel geld. De ouders zijn arm, zij zijn arm en vechten dus eigenlijk letterlijk voor hun geld. Dus als je zo'n beetje die backstory ook nog eens hoort, ja, dan wordt het helemaal nog mooier. Dus Top Doc, T-O-P-D-O-G.
Ik kan dit trouwens, ik kan dit beamen. Ik ben helemaal niet van het kijken naar vechtdingen. Raymond heeft mij 2 video's laten zien van een gevecht dat ging tussen de allerbeste guy en een underdog. Die werd
zoiets,
uitgedaagd.
Ja.
Echt, het was, ja, ik was intens, echt heel intense. Vet. Het was echt heel vet.
En ja, tuurlijk, het is wel grof. Het is best bruut. Ja, bare knuckle, dus ja, het
gaat wel snel.
Bloed zien. Het gaat snel, dus je bent er snel doorheen. Dat vinden we tegenwoordig leuk. Kort spanningsboog.
Niemand dood, tot nu toe.
Nee,
ik heb gezien.
Niemand dood. Soms is het echt heel heftig, maar buiten dat vind ik het altijd fijn. Als ik zoiets kijk, dat ze vervolgens wel respect naar elkaar hebben. Dat het niet heel naar is dat iedereen tegen de persoon is die op de grond is gevallen. Of misschien zelfs knock-out is gegaan of wonden heeft. Ja, want in Amerika, als je daarna dat soort gevechten kijkt, is het altijd zieke belachelijke bullshit. Bij dit hebben ze altijd respect voor elkaar. Daardoor heb ik met mijn respect voor Russen echt opeens toegenomen. Maar ja, weet je, oorlog alles, dat moet ik misschien nog niet zeggen. Maar ja, dat is door dat toegenomen. Leuk!
Wil je nog een tipje geven?
Ja, nog een klein tipje.
Oké, want ik heb echt iets dringends
om te zeggen. Nou, laatste tipje. Wat ik zelf een mooi nummertje vind, ben je ook een emo-joch, zoals ik en misschien andere mensen. Sjoerd kent het ook, maar Sjoerd, je kent het nummer toch ook gewoon. Dit is een redelijk oud nummer, maar als je gewoon een emo-joch bent en je hebt niet goede oude nummers geluisterd van vroeger, dan moet je dat nu eens gaan doen. Sum 41 en dan Never There. Ja, dat is gewoon een lekker nummertje. Dat is een lekker prima nummertje. Dus gewoon lekker viben in de auto. En als je dan emotioneel bent, dan komt hij nog lekkerder binnen. Dus ben je emotioneel, Never There van Sum 41.
Goeie tip. Ik wil nog 1 tipje geven.
Jij
zei net toevallig iets over Amerika.
Rusland, zei ik. En
Rusland.
Ja,
en
klopt.
Dat is in Amerika dingen anders gaan dan hoe ze dan daar in Rusland gaan. Ik had het net ook even over Thierry Baudet. Ik heb net zo'n sterke mening over Amerika. Amerika is gewoon een derde wereldland met een mooi jasje aan. Amerika is verschrikkelijk. Elke oorlog tot nu toe, sinds de Tweede Wereldoorlog, op de oorlog in Oekraïne daarna, was gekomen door een interventie die Amerika heeft gedaan in een land. In een land. Amerika is een verschrikkelijk land. Amerika heeft elke oorlog gestart in elk land ooit. Dat noemen ze dan een vredesmissie. Dat is het niet. Dat is het niet. Dat is het niet.
Ga door.
Ja, gaan we door.
Ga door even met dit. Dan mooi afsluiten.
Amerika is echt een vreselijk land.
Blijf doorgaan.
Kijk, je moet je dus even voorstellen.
Jongens, bedankt voor...
Ik sta uit! Amerika is echt een vreselijk land! Ik wil echt... Dit is echt verschrikkelijk.
Jongens, bedankt voor het luisteren van deze podcast. Ik ben blij dat jullie hebben geluisterd. Ik hoop dat jullie het net zo leuk vonden als wij het vonden. En ik hoop jullie de volgende keer weer niet te zien. Maar ik hoop dat jullie ons wel weer horen. Hey, joehoe!